Prijs de Heer, ik ben er weer. Ik hoop zo dat u, jullie vanavond een hele gezegende dienst zullen hebben. En we hebben al met elkaar prachtige liederen gezongen en psalm gezongen. En ik ben ook heel dankbaar dat ik hier vanavond weer mag dienen. Als je dan een uur lang in de auto zit, zoals ik nu vandaag, dan denk ik toch bij mezelf, Heer, hoe is dat ook alweer gegaan met mijn leven? Wat is het toch een reis geweest die ik gemaakt heb? En ik zal er toch graag iets van vertellen, want het is zo wonderlijk geworden. Mijn achtergrond is christelijk, boerenachtergrond. En mijn oma, die zei tegen mijn moeder, en daar ben ik mee opgegroeid, toen in 1933 Adolf Hitler zich opeens, want daarvoor was dat niet, zich keerde tegen het Joodse volk, toen zei mijn oma, nu gaat hij het verliezen, want hij raakt Gods oogappel aan. Daar ben ik mee opgegroeid. Dat heb ik vaak gehoord van mijn moeder. Toen ik een jongetje was, ja, ik wist natuurlijk ook helemaal niets. En als je dan denkt aan het Joodse volk, ja, dan denk je, ja, die geloven allemaal in de Heer Jezus. Want ja, dat zijn toch Joodse mensen en de Heer Jezus was een Jood en hij heeft zoveel tijd met hun doorgebracht. Maar ja, dan kom je op 21-jarige leeftijd in Israël en dan merk je dat de Heer Jezus de grote onbekende is. Dat ze zelfs zijn naam, Yeshua, veranderd hebben in Yeshu. En dat is een heel andere betekenis. Dat betekent dat zijn naam maar uitgewist mogen worden. En dan kom je erachter dat het Nieuwe Testament verboden is om te lezen. Dat ze Jesaja 53 zelfs niet lezen in de synagoge en Daniel 9 niet. Dat spreekt van zijn eerste komst. En zo kom je erachter dat je bepaalde gedachten gehad hebt die later toch anders blijken te zijn. Heb je dat ook wel eens gehad, dat je bepaalde dingen dacht en dan kom je er later achter, oh, er is ook een andere kant van de geschiedenis. Kijk, mijn vader, die moest naar Indonesië, voor God en vaderland. Zo ben je opgegroeid. Zij werden geroepen, is er zo'n boek. Maar dan trouw je met een Indonesische vrouw en dan hoor je de andere kant van de geschiedenis. Nou, en dat is soms schrikken. En daarom ben ik zo dankbaar dat ik vanavond voor u, voor jullie mag staan met twee waarheden. Ja, ik zeg dat steeds weer, maar daar ben ik zo dankbaar voor. Er is het woord van God is de waarheid, Johannes 17, vers 17. En de Heere Jezus is de waarheid. Want broeder Maarten heeft al reeds gebeden voor die oorlogen, maar het eerste slachtoffer in een oorlog is de waarheid. Je weet op den duur niet meer wat is waar en wat is leugen. Nou, en op een gegeven moment dan word je daar zo verward door en dat wil ik niet. En daarom ben ik zo ontzettend dankbaar in mijn leven dat toen ik net als de verloren zoon tot mijzelf kwam, dat ik daar dat Bijbeltje vond in het zand. En dat ik de Bijbel ben gaan lezen. En door het woord van God gekomen ben bij de Zoon van God. En toen kwam ik op het juiste fundament terecht. Toen kwam ik op het fundament van de waarheid. En er is een vrucht van de waarheid. Want de waarheid maakt ons waarlijk vrij. Nou, daar was ik naar op zoek. Vrijheid van binnenuit. En dat is een groot geschenk. Het volgende, wat ik ook merkte door de studie van het woord, is dat er zijn drie rivieren in de Bijbel. Er is een rivier van profetie wat betreft de volkeren. Denk maar aan Daniel met dat grote stambeeld. Er is een rivier van profetie wat betreft het Joodse volk. Maar er is ook een rivier van profetie wat betreft de gemeente van God. De gemeente van God. De gemeente van God bestaat enkel en alleen uit geredde mensen. Uit de volken en uit het Joodse volk. De Heer Jezus heeft gezegd in Matteüs 10 vers 6. Ga naar de verloren schapen van het volk van Israël. Oeps. Israël, ook al ben je een Jood, als je niet in Christus bent, zegt de Heer Jezus, ben je verloren. Nou, als iets verloren is, is het waardevol en kan het gevonden worden. En wat betreft de volkeren, 1 Thessalonicenzen 4 vers 5, ze hebben alles behalve God. En als je dan in de gemeente van God komt, dan gaat het niet meer, ben je een Jood of ben je een Griek, maar wat is de nadruk van een gelovige? Ik ben in Christus. Dat is mijn identiteit. In mijn geboorte van mijn ouders was ik in Adam. Maar door de geboorte vanuit de hemel is dat grote wonder gebeurd dat ik uit Adam in Christus ben geplaatst. Een prachtig voorbeeld vind ik Richard Wurmbrand en Watchman Nee. Zijn twee van mijn helden in mijn leven. Richard Wurmbrand, ach, ik zie hem nog lopen in Jeruzalem zonder schoenen. Ja, in Christchurch in de Jaffa Gate sprak hij zonder schoenen, want ze hadden zo op zijn voeten geslagen. En wie was Richard Wurmbrand? Richard Wurmbrand was een Joodse man in Christus. Watchman Nee, een Chinese man in Christus. En toen ik hun boeken ging lezen, kwam ik erachter dat ze allebei getroost en bemoedigd werden in de gevangenis door hetzelfde vers. Hooglied 1 vers 1. En dat staat daar. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw liefde is beter dan de wijn. Nou, de wijn, dat is de aardse vreugde, maar de kussen van zijn mond is beter dan het beste van de wereld. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Dat hielp de Joodse gelovige Richard Wurmbrand en de Chinese gelovige Watchman Nee. En daarom wil ik zo graag vanavond spreken over die gemeente van God. Want weet je wat zo bijzonder is? De gemeente van God is het lichaam van Christus. Wij als gelovigen in de Heer Jezus, wij zijn verbonden met de verheerlijkte mens in de hemel. Kijk, Israël, de gemeente. Met Israël, de wijnstok, de kudde, de vrouw. Maar er is één woord wat voor de gemeente anders is. De gemeente is het lichaam van Christus. En zoals bij het Joodse volk de Heere in de hemel was en het volk op aarde, zo is bij de gemeente het wonder gebeurt dat de Heere Jezus, de Heere God niet met ons is, maar de Heere Jezus in ons komen wonen. En dat is zoiets geweldigs. En dat vooral Paulus, die eens zo was zoals Kaïn, maar door de wedergeboorte geworden is zoals Abel, aan ons openbaringen geeft. Hij geeft ons de openbaring wat betreft de gemeente in Efeze 3 vers 5. Want dat was een geheimenis. Hij geeft ons de openbaring over het feit dat Christus, die voor ons gestorven is, nu in ons hart woont. De openbaring dat er een bedekking ligt over het ongelovige Israël. Maar als ze tot bekering komen, en Paulus is er daar een van, en Matthäus en Johannes, dan gaat die bedekking weg. En de openbaring over de man van wetteloosheid. De Heer Jezus zegt, ik kom in de naam van mijn Vader, jullie nemen mij niet aan. Maar degene die komt in zijn eigen naam, die nemen jullie wel aan. De antichrist, Johannes 5 vers 43. En het Babylonische systeem, openbaring 17 en 18, geopenbaard waarin wij nu leven. En wat is Babylon? Verwarring. Wat leren we nog meer? De opname van de gemeente. En al deze schatten zijn in mijn hart gekomen en hebben mij zo rijk gemaakt. Ja, de uiterlijke mens vervalt. Maar de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En zoals een mens denkt, zo is hij. Daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat wij leren leven vanuit onze positie. Amen. In Christus, in Christus. Nou, Handelingen 19 vers 10. Ik heb mijn eigen licht. Handelingen 19 vers 10. Er is een last in mijn hart dat als ik een kans krijg om het evangelie te brengen, dat dit overkomt. Dat is zo diep in mij, want dat betekent zo veel voor mij. En dan gaan we kijken naar Paulus. Hè. Handelingen 19 vers 10. Dan zien we dat er iets gebeurt. Dit gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië waren, het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. Op gelijke basis proclameerde Paulus het evangelie in Azië aan Joden en aan Grieken. Dat is belangrijk. Kijk even mee naar Handelingen 22. Dan is er over Paulus geroddeld. En dan verdedigt hij zich. Want er is over hem geroddeld dat hij met een niet-Jood in de tempel geweest is. Oh, wat is er al wat schade gebracht. Door roddel. En wat groeien die oren als iemand roddelt. Nou, ze hadden geroddeld over hem. Paulus verdedigt zich. En dan moet je kijken wat er staat. Wat Paulus zegt in vers 21. Dan zegt Paulus dat hij een roeping van Yahweh heeft om naar de heidenen te gaan. En wat staat er daarna in vers 22? Zij hoorden hem nu aan tot dit woord. Maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te leven. Op het moment dat Paulus tegen deze Joodse mensen zegt, de Heere God heeft mij een roeping gegeven naar de niet-Joden, waren de rapen gaar en wilden ze hem doden. Nou, je zou maar een Efeziër zijn. En je hoort dat Paulus in Caesarea in de gevangenis is terechtgekomen. Jaar in, jaar uit. En na 6 jaar krijg je dan als gelovige te Efeze. Want je was er eentje van die 2 jaar dat je onder het onderricht van Paulus zit. En dan krijg je een brief van Paulus. En dan schrijft hij vanuit de gevangenis. En misschien vinden ze het wel heel zielig dat Paulus vanwege hen in de gevangenis zit. Maar dan gaat hij hun vertellen hoe een rijk leven hij heeft in Christus. Ik ken dat boekje nog van Corrie ten Boom. Gevangenen en toch vrij. Amen. Dit is mijn huis. Maar dit is niet de echte ik. Die zit in mijn hart. Amen. Nou, dit huis kan in de gevangenis terechtkomen. Kan ziek worden. Kan allerlei problemen toegedaan worden. Maar de ware Johan leeft in mij. En dat leven, ja, dat is onaantastbaar. De meest vreugdevolle brief heeft hij geschreven vanuit de gevangenis. De Filippenzenbrief. En hij roept ons toe. Verheugt u in de Heere. Ten alle tijden. Verheugt u in hem. Want datgene wat met mij gebeurd is, dat werkt alleen maar ten goede. Efeze 1, vers 3 tot 14, dat is één zin in het Grieks. En dan kun je zien hoe vol Paulus is vanwege zijn positie in Christus. Nu ga ik dit gewoon lezen en dan ga ik proberen zo duidelijk mogelijk drie onderwerpen hieruit te nemen. Eerst lees ik alleen het woord. We gaan beginnen. Efeze 1 vers 3. O broeders en zusters, als je eenmaal die Efezebrief gaat lezen, dan zul je veranderen. Al 2 jaar lang lees ik de Efezebrief minstens 2 à 3 keer per week. Want dit is mijn godskennis voor de gemeente. Dit is voor ons. Nou, daar gaan we hoor. Hou je vast. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En allemaal nu even zeggen, oor horen. Dit is voor mij. Zeg eens, dit is voor mij. Dat moet je echt zeggen hoor. Dit is voor mij. Oké. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, mij, gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft mij ons voorbestemd om als zijn kinderen, of ook wel zonen en dochters, aangenomen te worden door Jezus Christus. In zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Het eerste gedeelte is wat de Vader voor ons gedaan heeft. De Vader heeft mij uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Begrijp ik dat? Nee. Schepper, onderhouder van dit hele universum heeft mij uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Weet je, de dingen die ik niet begrijp zijn het mooiste. Want dat vertelt mij dat ik God niet ben. En dit is niet te begrijpen. Mijn leven is niet te begrijpen. Want ik ben een wandelend wonder. Want de schepper en onderhouder van het universum woont in mijn hart en zegt tegen mij, ik heb je uitverkoren. Van voor de grondlegging van de wereld. Ieder van ons die wederom geboren is, zegt dit voor zichzelf. Ik ben uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Begrijp het niet, maar ik ben er wel blij mee. Amen. Dat is de Vader. Nou gaan we naar de Zoon. In vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, of ook wel zijn leven. Want het leven is in het bloed, ja? Bloed, leven, Leviticus 17, vers 11. Namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid toen hij ons, mij, overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had het geheimenis van zijn wil bekend maakte om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel al was op de aarde is. Het eerste is, wij zijn voorbestemd voor de grondlegging van de wereld. Het tweede is, wij hebben verzoening ontvangen. Verzoening, hoe? Door het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. In die tijd van de Efeze waren er 6 miljoen slaven. En zij zijn vrijgekocht. Wij waren allen slaven van de zonde. En wij moesten verzoend worden. Wij moesten vrijgekocht worden. En wat heeft het gekost? De Zoon heeft zijn leven gegeven op het kruis van Golgotha om ons te verzoenen met een heilig God. De Zoon van God is Golgotha. De Vader heeft mij voorbestemd van voor de grondlegging van de wereld. De Zoon heeft hij mij verzoend met de Vader. Weet u nog toen Stefanus stierf? Hij stierf wel met een geopende hemel. Hè? Amen. En pas was er een broeder, die was erg ziek en hij ging sterven. En toen zei iemand, ben je niet bang om te sterven? Hij zei, nee, want vanaf het begin van mijn geloof heb ik geleefd met, kijk eens even naar hoofdstuk 2 vers 6. Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Positioneel ben ik al reeds in de hemel, maar nou volgt mijn lichaam, mijn hart. En dat is die zekerheid. Wij die geloven in de Heere Jezus Christus, wij zijn verzoend met hem. Is dat mooi of is dat mooi? Word je daar nou een beetje blij van? Doet dat iets in je hart? Want anders deugt het niet hoor. Ben je nog blij dat de Heer Jezus zijn bloed voor je gegeven heeft? Want wij zijn duur betaald. Met zijn eigen Zoon is gekomen. Weet je wat er staat in Openbaring 13 vers 8? Hij was al verlangend om dit te doen voor ons, voor de grondlegging van de wereld. Voor de grondlegging van de wereld waren uw zonden al reeds in de gedachten van God betaald. En wij mogen daar nou heerlijk van genieten. Wij die in Christus zijn. De Vader heeft ons voorbestemd. De Zoon heeft ons verzoend met zijn eigen kostbare bloed. Maar ja, we hebben de Vader, we hebben de Zoon. Nou, de Heilige Geest nog. Weet je, het is een gemeenschap, het is een lichaam. De Vader leeft in gemeenschap, wij leven in gemeenschap. En dan gaan we naar die derde. Komt u met me mee? In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Weet je, wij zijn zijn erfdeel. Wij zijn erfgenamen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat alle beloften in de Bijbel ja en amen zijn. Dat is dat erfdeel. 1000 beloften in de Bijbel. En die zijn allemaal voor mij. Dat is mijn erfdeel. Weet je nog, die Jacob, hè? Oh, die Jacob zegt op een gegeven moment, alles is tegen mij, Jacob. Maar Jacob, beste jongen, heb je dan die dromen niet gehoord van Jozef? En uiteindelijk zegt hij, oh nee, alles werkt ten goede. Want als Jozef niet verkocht was, dan waren we allemaal omgekomen van de honger. Als je zo gaat leven, hé, er zijn beloften en die zijn ja en amen. Dat is mijn erfdeel. Dat ik daar gebruik van mag maken. Bent u ook opgegroeid met ja maar? Maar zijn beloften zijn ja en amen, amen, amen. Dat is mijn erfdeel. En ja, vers 12. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid. Ziet u, alles is tot lof van zijn heerlijkheid. Hè? Wat de Vader gedaan heeft, tot lof van zijn heerlijkheid. Wat de Zoon gedaan heeft, tot lof van zijn heerlijkheid. En nu het werk van de Heilige Geest. Tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Die wij al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u. Goed lezen hoor. Nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Wanneer heb ik alles ontvangen van Efeze 1 vers 3? Toen ik tot geloof kwam. Wij hebben de vreugde dat we afgelopen jaar 2 keer overgrootouders werden. Klein joh, maar dat groeit. Je duwt er een beetje melk in en nu een papje. En dat groeit, dat groeit, dat groeit. Maar er komt geen been bij en er komt ook geen arm bij. Hé, toen wij wederom geboren werden, toen wij tot geloof kwamen, ontvingen wij de geest van God in ons hart. En toen waren wij vanaf de eerste dag af volmaakt in Christus. Wij krijgen nooit meer van hem. Weet je, hij is genoeg. Jezus is genoeg. Maar ik krijg nooit genoeg van hem. Weet je, dat ik nu meer van de Heer Jezus hou dan toen ik tot geloof kwam. Maar ik heb niet meer ontvangen. Want als je alles ontvangen hebt, ja, dan is er niks meer te ontvangen. Maar ik ga er meer en meer van genieten. Wat ik al reeds ontvangen heb toen ik tot geloof kwam. Eenvoudig, hè? Ik heb alles al. Ik hoef niks meer te vragen. Bijvoorbeeld, hebt elkander lief, hebt elkander lief. Dat is een gebod. Maar wat is het nu, Romeinen 5, vers 5? De liefde van God is in onze harten uitgestort. De vrede van God is in mijn hart. De vreugde van God is alreeds in mij. Ik ben alreeds volmaakt in Christus. Wanneer? Toen ik tot geloof kwam. Maar naarmate ik groei, ga ik er meer van genieten. En genieten. En genieten. Mooi, hè? Dat weet je wat je daarvan gaat doen? Daar ga je van danken. Jazeker. Dank u wel, heren. Vandaag is de mooiste dag van mijn leven. Dat zeg ik iedere morgen tegen mezelf. Want het is toch ook zo. Iedere dag is zo groot als God. He? Maar de totale Godheid woont in mijn hart. De Heer Jezus heeft de hemel leeggegeven in mij. En dat is niet trots. Maar dat is gewoon lezen wat er staat. Vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Nou, dat zegel, dat is wel een studie apart, waar ik wel een klein beetje werk van gemaakt heb. Dan wil ik toch even vanuit de Bijbel een paar dingen voorlezen. Want dat zegel, dat geeft A, zekerheid. Toen Daniël in de leeuwenkuil gegooid werd, toen werd er een zegel op het luik gedaan dat hij zeker in de leeuwenkuil is. Het is allereerst, een zegel is een teken van zekerheid. Ik weet dat ik weet dat ik weet dat ik weet. Een zegel, zekerheid. Maar het is meer, het is ook een teken van, het is authentiek. Izebel en Ahab wilden die boomgaard van Naboth. Ahab kreeg het niet voor elkaar. Toen schreef Izebel een brief met de zegelring van de koning. En dat maakte die brief, dat was een gemene streek, authentiek. Dus ik ben A. Door het zegel heb ik zekerheid. Het is authentiek. Maar het derde is dat het ook, ik ben zijn eigendom. En dat is bij die, bij die tijd van Jeremia, toen kwamen de Babyloniërs eraan. En in Jeremia 32, vers 10, dan moet Jeremia een stuk land kopen, wat al bezet gebied was. Maar dat stukje land in bezet gebied, met het zegel erop, betekent, het is eigendom van Jeremia. Zekerheid, authentiek, eigendom, maar ook de autoriteit. En dat komt uit het boek van Esther. Esther 8, van 8 tot 12. Dus dat zegel, dat betekent, ik heb zekerheid. Ik ben authentiek. Ik ben zijn eigendom. En ik mag spreken met de autoriteit van de hemel. Dat is dat zegel. Wanneer gaat dat zegel eraf? Als we de Heer Jezus zien. Amen. Eén voorbeeld. Abraham en Isaac. Op latere leeftijd test de Heere God Abraham. Het gaat hem niet om zijn zoon, maar het gaat hem om zijn hart. En hij zegt tegen Abraham, beste jongen, jij moet je enige geliefde zoon offeren op het altaar. Abraham is gehoorzaam, gaat met zijn zoon op stap. Komen na 3 dagen bij Moria. Hij legt zijn zoon op het altaar en op de juiste tijd zegt de Heere, stop, ik heb gezien dat je gehoorzaam bent. En de plaatsvervanger kwam de andere kant van de berg op het ram. Dat ging op het altaar in plaats van Isaac. Maar de beloning, want wat staat er in Genesis 22, vers 23? Rebecca, 1000 kilometer daar vandaan, wordt geboren. En wat zien we in Genesis 24? Dan gaat de knecht zonder naam in opdracht van vader Abraham op stap om een bruid te halen voor zijn enige geliefde zoon. En op een gegeven moment zegt Rebecca, ik zal gaan. En die ene beslissing heeft er toe gezorgd in haar leven dat ze een deel werd van de Messiaanse lijn. Dat ze één werd met Isaac. Nou, dat beeld is die knecht, dat is de Heilige Geest. Dat is geen naam, want er is maar 1 naam. Maar die Heilige Geest, die spreekt altijd over de Heilige Zoon. En het werk van de Heilige Geest vandaag is om ons eens bij de Heilige Zoon te brengen. En dan hebben we de Heilige Geest niet meer nodig. Als wij hem zullen zien zoals hij is. Nou, en wat is dit nou, vers 14? Het is een onderpand van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. We hebben het onderpand als wij geloven. Maar dat onderpand is op een gegeven moment niet meer nodig, want dan zullen wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Maar het mooie is ook, dan zullen wij ook precies zijn zoals hij is. Nou, dit is het goede nieuws wat de wereld doorgaat. En broeders en zusters, mag ik jullie vertellen, Gods geest is aan het werk. Afgelopen week was ik bij een dochter van de kolonel die toen in Israël tot geloof kwam, toen ik nog in de woestijn woonde. Die kolonel kwam tot geloof en hij werd verpleger en hij begon het evangelie te delen. En een van die verpleegsters, die nam het evangelie aan, maar ja, toen kwam er ook liefde in het hart. En ze trouwde. Melka. Toen ging Melka naar huis om te vertellen dat ze ging trouwen met een Israëli, maar die tot geloof gekomen was in de Heer Jezus. En zij was nogal een beetje zenuwachtig om dat aan haar ouders te vertellen. Dat haar toekomstige man gelooft in de Heer Jezus. En toen kwam de verrassing. Weet je wat haar vader zei? Maar mijn lieve kind, die ken ik. Die ken ik. Die Jezus, ik heb hem gezien in een droom. Ik was gevlucht uit het concentratiekamp zonder schoenen en koud in het woud. En daar lag ik onder een boom en ik had een droom van een man. En toen ik wakker werd, stond er 2 paar schoenen, precies mijn maat, en een hele lange, dikke jas en een fles melk. Hoe vind je nou toch zoiets? Ik zat vanavond naast Sjaak. Sjaak, geboren van Joodse ouders, op wonderlijke wijze de oorlog overleefd en nu is hij bij ons. God is aan het werk in deze wereld. Hij openbaart zich aan Palestijnse mensen door dromen en visioenen. Hij openbaart zich ook aan de Joodse soldaten. Door alles heen wat verwarrend is, gaat Gods geest gewoon door in deze wereld. En wat is het dan toch heerlijk dat je mag weten, ik ben een deel van zijn grote werk hier op aarde. Ik heb de zegen van God over mijn leven. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ik ben rijk in mijn hart. En ik heb een hoopvolle toekomst. Want eens is dat onderpand niet meer nodig. Maar dan mag ik hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. Wat zei Paulus ook alweer? Het leven is mijn Christus. Maar het sterven is gewin. Zullen we daar de Heere voor danken? Ik heb eigenlijk vanavond maar gewoon gesproken vanuit mijn hart. Wat mijn passie is. Wat mij beweegt. En als je dan ziet, hè, wat God door één mens kan doen. Dan denk ik, wauw. Maar ja, ik heb natuurlijk een Jozef en een Abraham en een Isaac. Weet je wat zo mooi is van Jozef? Zijn vrucht ging over de muur. Omdat hij ervoor koos om een deel van de oplossing te zijn. Amen. Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk bedanken voor deze avond. Heren, het is zo mijn passie om geloof te prediken. Om positie te prediken. Om in te zien dat wij gered zijn, maar ook gezegend zijn. Met alle geestelijke zegeningen. Dat u uw gemeente lief hebt. Dat u ons een hemels leven gegeven hebt hier op aarde. Ja, ons burgerschap is in de hemel. Maar zolang we hier zijn, heren, willen we toch uw getuigen zijn. Heren, van dat hemelse leven. Heren, dan denk ik ook aan Jozef, die was in Egypte. Maar hij gaf zijn kinderen wel Joodse namen. Ja, wij zijn in Babylon, wij zijn in Egypte, in de wereld. Maar niet meer van de wereld. Heren, dat ons hart maar mag nadenken over de dingen die boven zijn. En dat u vanavond tot lof van uw heerlijkheid, tot uw doel zal komen. In Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, vanavond als je zo thuis bent, lees dan de tweede helft van hoofdstuk 1. En dan bidt Paulus dat die dingen zullen zakken van het hoofd naar het hart. Want dan moet het zijn, toch? Dan wordt het werkelijk. Mijn Jezus, ik hou van u. Opwekking 392.
Thank you.
dato nog zeggen. Maar nooit zoveel als u. Amen. De zegenbede. Hebreeën 13. Vers 20. Mag ik u de zegenbede meegeven? Mag ik. Weet u het nog? Aan Gods zegen is alles gelegen. Weet je, dat is ook zo mooi van het nieuwe verbond. Want die vloek, die is er niet meer, hè? Die is geëindigd op het kruis van Golgotha. Galaten 3, vers 13. Wij zijn gezegende gezanten. Dit is een hele mooie zegenbede uit de Hebreeënbrief. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u en mij toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Voordat we dit schitterende lied gaan zingen, slotlied, kroont hem met gouden kroon, wil ik nog zeggen, ik heb een nieuwe dagboekje bij me voor 2026. Onder de tafel staan nog een doos, dus schroom niet, neem het heerlijk mee. Met elkaar, kroont hem met gouden kroon. Wij zingen uit volle borst. Hartstikke.